Ja, dank u wel.
Ik kreeg dus de vraag over medische ethische overwegingen rondom postnatale niertransplantatie of orgaandonatie. En dat in 10 minuten, voorwaar, niet makkelijk. Dus ik kan daar een paar zaken aanstippen en misschien zometeen in de forumdiscussie kunnen we aan andere vragen beantwoorden. Ik kreeg een aantal vragen van het NPV, bestuur. En de eerste vraag was, en dat heeft te maken met de uitvoering van de nieuwe donorwet. Wat gebeurt er als een patiënt zal overlijden en aangegeven heeft zijn organen af te willen staan, maar zijn familie wil dat niet? Wordt dat doorgedrukt door de artsen? Daarop aansluitend, als een patiënt in de nieuwe situatie zijn keuze heeft gemaakt, dan staat hij automatisch als donor geregistreerd. Stel, de familie wil dat niet, dat de organen gedoneerd worden. Hoe zullen artsen daarmee omgaan? Vooraf is het belangrijk om te vermelden dat ik als nefroloog de behandelbaar ben van ontvangers, zoals de vorige spreker. En 2/3 van de niertransplantaties gebeurt in Nederland zijn levende donoren. 1/3 komt van postmortale donoren. Ik word door Eurotransplant gebeld als besloten wordt dat de donatieprocedure gestart wordt. Artsen van de donor kunnen net als nu ook straks niet om de nabestaanden heen. Ligt de patiënt op de intensive care en schatten de artsen in dat het overlijden nabij is, dan behoren zij de nabestaanden erover te informeren hoe hun geliefde in het donorregister staat geregistreerd. Daarbij behoort dus ook de uitleg dat degene die geen bezwaar achter zijn naam heeft staan, wordt geacht in beginsel donor te zijn. De wet houdt wel rekening met de mogelijkheid dat nabestaanden kunnen beschikken over informatie waaruit af te leiden valt dat iemand geen donor had willen zijn. Dat hij of zij er bezwaren tegen had, hoeven zij dus niet te bewijzen. Ze mogen deze bezwaren aannemelijk maken. Doorgaans is dat voor artsen natuurlijk voldoende om niet tot het uitnemen van organen over te gaan. Ook onze dementerende ouderen, burgers met psychiatrische stoornissen en mensen met een verstandelijke beperking worden aangeschreven met het verzoek hun keuze kenbaar te maken. Blijft de reactie uit, dan krijgen zij ook de aanduiding geen bezwaar, dus potentiële donor. Wordt het duidelijk dat zij niet oordeelsbekwaam zijn, dan kan een arts op grond van die registratie echter niet besluiten om organen uit te nemen. Er moet dan speciale toestemming worden verleend door een wettelijk vertegenwoordiger. In de wet is de zogenaamde vergewisplicht opgenomen die ervoor moet zorgen dat deze vertegenwoordiger ook tijdig wordt bereikt. Deze vergewisplicht volgt een inspanningsverplichting die er kort gezegd op neerkomt dat artsen moeten nagaan of de patiënt wilsbekwaam geacht was op het moment dat hij zich kon registreren. Uit recent onderzoek blijkt dat familieleden van mensen die met ja geregistreerd staan in het donorregister zich bijna nooit verzetten tegen deze keuze. Maar als iemand niet is geregistreerd, zeggen de meeste nabestaanden nee tegen een donorverzoek van de arts. Ruim 1/3 van hen heeft daar achteraf spijt van. Meestal zeiden ze nee, omdat ze de beslissing als een zwaar dilemma ervaren. Ze willen natuurlijk graag anderen helpen, maar vinden het ook hun plicht het lichaam van hun doden te beschermen. Ze voelen zich op dat moment van diep verdriet niet in staat om zo'n ingewikkelde beslissing te nemen. En dat gevoel blijft. De instemmers hadden minder vaak spijt. Slechts 10%. De tweede vraag die ik kreeg, wie komen er nu in aanmerking om organen te doneren? Orgaandonatie, postmortaal hebben we dus over hen, na het overlijden, is vrijwel alleen mogelijk als iemand op de intensive care of de spoedeisende hulp in het ziekenhuis overlijdt. Dit betreft dus patiënten die acuut onwel of ziek zijn geworden, bijvoorbeeld door een hartstilstand, een hersenbloeding of een ernstig ongeval. Mensen die thuis overlijden door ouderdom, een uitgezaaide ziekte of hartfalen, komen dus niet in aanmerking voor orgaandonatie. Wel voor weefseldonatie. Voor weefsels is het in tegenstelling tot de organen niet belangrijk dat er nog zuurstof in het bloed zit. Dus ook na het overlijden buiten het ziekenhuis kunnen weefsels nog wel geschikt zijn voor donatie. Dat kan tot 24 uur na overlijden als het lichaam gekoeld is. Als het behandelteam tot de conclusie moet komen dat de prognose in Faust is en er geen genezing meer mogelijk is en dat de patiënt op korte termijn komt overlijden, wordt de donatievraag actueel. U begrijpt dat dit een hele moeilijke vraag is als naasten net gehoord hebben dat hun geliefde gaat overlijden. Een ander punt, Diederik van Dijk heeft dat ook al aangehaald, hoe te denken over hersendood. Eerst kort wat achtergrondinformatie. Er zijn twee typen postmortale donoren. Twee typen donoren na het overlijden. Hartbeting en non-hartbeting donoren. Wat is het verschil? Bij hartbeting is er sprake van hersendood. Het hart klopt nog als het begonnen wordt met de donatieprocedure. Bij non-hartbeting is het hart gestopt. Bij deze laatste voldoet de overledene aan de klassieke doodscriteria. Door de mogelijkheid van reanimeren weten we nu, als het hart niet meer klopt, het leven in principe nog enkele minuten aanwezig is. En vooral ook door de mogelijkheid van kunstmatige beademing is duidelijk geworden dat sterven een proces is dat op een bepaald moment onomkeerbaar wordt. Gewoonlijk treedt bij de stervende eerst een circulatiestilstand op, waarna de hersenen afsterven. Bij kunstmatige beademde patiënten met een dodelijk hersenletsel kan het precies andersom gaan. Eerst houden de hersenen op met functioneren en pas later treedt er een circulatiestilstand op. Dit bracht een nieuw criterium met zich mee, namelijk hersendood. En voor het vaststellen van de hersendood geldt het zogenaamde hersendoodprotocol. Globaal kunnen we de hersenen onderscheiden in de grote hersenen en de hersenstam. In de grote hersenen zit onze persoonlijkheid met ons denken, willen en voelen. En de hersenstam is een soort regelstation voor bijvoorbeeld spontane ademhaling. Niemand van ons hoeft immers na te denken om adem te halen. Bij een situatie waarbij zowel de grote hersenen als de hersenstam volledig en onherstelbaar verloren zijn, spreken we over hersendood. Het is niet meer mogelijk te functioneren als één geheel. De inmiddels overleden professor Velema geloofde dat een hypothetische onthoofde, wiens lichaam verder kunstmatig intact wordt gehouden, niet meer een levend mens is. Ook al klopt het hart nog, dankzij of met behulp van ondersteunende medicatie en medische apparatuur, toch bevindt de hersendode zich in een situatie voorbij het intreden van de dood. Hersendood betekent de dood van de persoon. Het tijdstip van het vaststellen van de hersendood is dan ook het tijdstip van overlijden. Dus heel ingrijpend. Schijnbaar leven en toch dood. Hersendood is dus definitief iets anders dan coma. Herstel uit coma is soms nog mogelijk. Meestal is er ook een spontane ademhaling en is het gehele regelmechanisme in het lichaam niet verstoord. Bij hersendood zouden we kunnen spreken met Joao Cobus II dat het lichaam zonder de geest dood is. Echter, hier blijven best wel vragen waar ik ook geen antwoord op heb. Is iemand echt pas overleden, ook als er niet alle lichamelijke functies uitgevallen? Wanneer verlaat de geest of de ziel het lichaam? Is dat bij het criterium hersendood? Betekent hersenloos ook zieloos? Normaliter is het sterven een proces en geen moment. Is dus een hersendode inderdaad overleden of stervende? Is het uitnemen van organen ook een bijdrage aan iemand sterven? Zoals ik al zei, moeilijke vragen waar ik ook geen pasklare antwoord op heb. Het tweede type postmortale donor is een non-hartbeting donatie. En bij non-hartbeting donatie wordt de behandeling gestaakt. Medicatie wordt gestopt en medische apparatuur wordt uitgezet. Er wordt dan gewacht totdat de hartslag is gestopt. En nadat de hartslag is gestopt, wordt er 5 minuten gewacht om er zeker van te zijn dat iemand overleden is, om vervolgens vrij snel met het lichaam naar de operatiekamer te gaan. De tijd tussen het stoppen van de behandeling en het stoppen van de hartslag mag niet te lang duren. En bovendien moet de zuurstofspanning in het bloed niet te lang te laag zijn, omdat anders de organen te veel beschadigen en deze zijn dan niet meer transplantabel. Voor de nieren mag dit bijvoorbeeld niet langer dan 2 uur duren. Mogelijk heeft u wel eens gehoord dat een ontvanger is opgeroepen voor een transplantatie en uiteindelijk toch weer wordt teruggestuurd omdat een donororgaan niet geschikt is. Meestal is dit de belangrijkste reden. Nog één kort punt wil ik benoemen. Orgaandonatie na euthanasie. Heel actueel. Als u het hoofdredactioneel commentaar van vandaag ligt in het AD, is eraan gewijd naar aanleiding van een promotie van Jan Bollen in Maastricht. Sinds 2012 wordt er in Nederland ook orgaandonatie uitgevoerd na euthanasie. Het is ongeveer 60 keer gebeurd. De donoren zijn meestal mensen met een psychiatrische of een neurologische ziekte. En ze willen dan wel hun organen en weefsel doneren. Door de regie over het eigen levenseinde zelf in handen te nemen, ontstaan er dus nieuwe ethische dilemma's. Een aantal vragen heb ik erbij. De vraag is dan of orgaandonatie een weloverwogen beslissing, vrijwillige beslissing is geweest. Of meer een genoegdoening om de euthanasie te rechtvaardigen. Of om de behandelaar op de streep te trekken dat het toch wel uitzichtloos lijden is. En daarnaast, deze euthanasieprocedure moet op een intensive care gebeuren, zodat het lichaam direct naar de euthanasie, naar de operatiekamer kan gaan. Dus u begrijpt, hele nieuwe, moeilijke ontwikkeling. De laatste vraag zal ik niet meer beantwoorden. Dat gaat met name over, wat zijn de negatieve kanten van transplantatie? Zijn die er? Ja, die zijn er zeker. Als u daar vragen over hebt, kunt u dat bij de volgende discussie aan mij vragen. Dank voor uw aandacht.